Goedemorgen allemaal. Mooi om hier te zijn. Mijn naam is Teun van der Leer. Ik was tot voor kort rector van het Baptistenseminarium in Amsterdam. Ik ben daar nog wel docent en heb verder een jaar om mijn onderzoek af te maken. En volgend jaar hoop ik weer voorganger te worden in Woerden. Zo ben ik ook ooit begonnen. Eigenlijk ben ik begonnen ooit als godsdienstleraar in het middelbaar onderwijs. Daarna predikant en toen docent enzovoort. Dus die combinatie van theologie en gemeente, die heeft eigenlijk altijd mijn hart gehad. En het is mooi om door de week les te geven, maar op zondagmorgen ook in de gemeente te zijn. Soms gewoon in de zaal en te ontvangen en op andere momenten ook hier te mogen staan en het woord te delen. En u heeft wel begrepen, denk ik, ook al een beetje aan het thema, volharden tot het einde, maar ook de liederen die we zongen, dat het inderdaad gaat vanmorgen over de wederkomst van de Heer en hoe daar naartoe te leven. In veel kerken is het vandaag zondag van de voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week begint het kerkelijk jaar opnieuw met de eerste adventszondag. En in veel kerken wordt daar ook bij stilgestaan. Soms ook in de zin van terug, de mensen worden herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden. Maar ook vooruitgekeken naar het laatste grote heilsfeit, zou je kunnen zeggen, dat nog geschieden moet. De wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En er zijn, als ik het goed begrepen heb, lichtblauwe, donkerblauwe en paarse kinderen in de zaal. Klopt dat? Zoiets had ik begrepen. Die bleven hier, die hadden geen zondagsschool. Het staat hier echt hoor, de lichtblauwe. Wie zijn de lichtblauwe? Of weten jullie dat zelf niet? En de donkerblauwe en de paarse, zo heet jullie groepen blijkbaar, een van die. Maar jullie hebben, als het goed is, een... Oh, daar ligt die. Want ik wou ook nog even de puzzel zien, daar was ik benieuwd naar. Jullie hebben een blad gekregen, een dubbele, met een nietje erdoor. Met 10 vragen. En ook nog, dat is grappig. 20 dieren, maar zoals de zeel en de wieleunen en de logosivert en de pandarijl. Maar daar moet je zelf nog iets van maken, begrijp ik. Maar je moet wel, dat kan tussendoor, maar daar moet je wel mee oppassen, want je moet eigenlijk goed luisteren, want die 10 vragen kun je alleen beantwoorden als je naar mij luistert. Dat is de gemene truc erachter. Maar ik zal je een klein beetje helpen. De eerste 3 vragen die zitten al in de PowerPoint waar ik zo mee begin. En de volgende 3 vragen zitten daarna in de schriftlezing. Dus je zou kunnen zeggen, als je de eerste paar minuten oplet, heb je er al 6. De andere 4 zitten door de preek heen, dus dat is voor de diehards die echt volhouden. En de allerlaatste vraag zit helemaal aan het eind van de preek. Als je ze alle 10 hebt, mag je amen roepen, keihard, gewoon dwars door mijn preek heen. Ja? Maar alleen als je ze alle 10 hebt, hè? Nou, succes. Ik begin even met een paar plaatjes. Ik wil met u lezen uit het slot van het Matthäus-evangelie. Tenminste, niet helemaal uit het slot, hoofdstuk 24, maar ik laat even zien in welk verband dat staat. Als we helemaal naar het einde van het Matthäus-evangelie gaan, dan komen we bij wat we noemen de grote opdracht. En dat is echt, die is niet alleen groot, maar die is ook allesomvattend. Dat zie je ook in al die cursief gedrukte woordjes, alle macht, alle volken, alles wat ik jullie opgedragen heb, alle dagen. Alles zit erin, zou je kunnen zeggen. En wat Matthäus hier doet, is eigenlijk nog één keer niet alleen zeggen waar het op uitloopt en waar het nu naartoe gaat, maar eigenlijk ook zijn hele evangelie samenvatten. Met name in dat zinnetje dat hij de leerlingen de opdracht geeft om leerlingen te maken. En leerlingen maak je door 2 dingen, namelijk A, ze te dopen en B, ze te leren onderhouden. Het hoofdwerkwoord is leerlingen maken. En dat doe je door dopen en leren onderhouden. Alles wat ik jullie heb opgedragen. En nou is het zo aardig van Matthäus, dat hij dat alles wat Jezus hen heeft opgedragen, ook in zijn evangelie, zo mooi neergezet heeft. In 5 wat we noemen onderwijsblokken. Matthäus is de enige die het onderwijs van Jezus groepeert. In de andere evangeliën loopt het er al een beetje doorheen. Verhaal, onderwijs, wonder enzovoort. Maar Matthäus heeft het bij elkaar gebracht. In 5, wat wij dan zijn gaan noemen, redes. De eerste is de bekendste, de bergrede. waar net dat gebed ook uitkwam, het Onze Vader. Maar je hebt ook de uitzendingsreden in hoofdstuk 10. Je hebt de gelijkenissenreden in hoofdstuk 13, de gemeentereden in hoofdstuk 18. En dan de reden waar het vanmorgen over gaat, de eindtijdreden. Hoofdstuk 24 en 25. Daar preek ik uit vanmorgen. En die eindtijdreden zet ik hier ook nog even in schema. Die bestaat ook weer uit 5 onderdelen. Begint met het eerste gedeelte waar we het vanmorgen over gaan hebben. Wanneer komt het einde? Of wanneer komt het juist niet? Dat wil ik u ook graag uitleggen. En dan een heel lang stuk, wat ook heel erg steeds weer uitlegt, wees bereid, die dag komt. En dan een drietal gelijkenissen, die allemaal met die thematiek te maken hebben. Van de dwaze en de wijze meisjes, van de talenten en tenslotte van de schapen en de bokken. Dat was even, dan heb ik even een plaatje van waar we zitten in het Matthäus-evangelie. Maar dit gaan we met elkaar lezen. Onder het thema volharden tot het einde. En ik begin even in het slot van Matthäus 23. Lichtblauwe, blauwe en paarsen. Als het goed is hebben jullie nu 3, klopt dat? Goed zo, jullie zijn erbij. Deze kan weg. Nou ja, hij mag nog even in beeld blijven, dan weet u wat ik ga lezen. Ik begin even in het slot van hoofdstuk 23, dat herkent u ook wel, want 2 van onze liederen gingen daar ook over. Jeruzalem, Jeruzalem dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie. Vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien tot de tijd dat je zult zeggen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen, hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen wij uw komst en de voltooiing van de wereld herkennen? Jezus antwoordde hun, pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Want die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden en jullie zullen door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen en ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, pas dan zal het einde komen. Dan zit je op 6, hè?
Goed.
Die vraag van de discipelen, die wel begrijpelijk is, zeker als Jezus ze ook nog eens wijst op die gebouwen. Je moet je even voorstellen, als je wel eens bent geweest, je op de Olijfberg zit, dan heb je inderdaad een prachtig uitzicht op Jeruzalem. En in die tijd had je dan dus uitzicht op dat prachtige, tegenwoordig op een moskee, maar toen op dat prachtige tempelgebouw. En misschien stond de zon er wel op, en dus dat trekt dan de aandacht. Maar ik schat ook een beetje in dat Jezus er nog eens over begint, misschien wel om die vraag van de discipelen uit te lokken. Vooral als hij er nog eens benadrukt dat er geen enkele steen op de andere gelaten zal worden. En dan vragen ze het ook inderdaad, hé, maar wanneer gebeurt dat dan? Vertel het ons eens, en hoe weten we wanneer het zover is? En dat is een vraag van alle tijden geworden. Waar mensen zich door de tijd heen ook vaak mee bezig hebben gehouden, soms heel gedetailleerd. En dat is een beetje in golven gegaan. Er zijn van die perioden ook in de kerkgeschiedenis aan te wijzen dat die verwachting als het ware, nou ik wil niet zeggen opgeklopt werd, soms ook wel, maar gewoon ook groeide en toenam. En mensen ernaar uit gingen zien. Vaak in perioden dat het moeilijk was, we noemen dat apocalyptische tijd, dat er van alles gebeurde in de wereld. De tijden van de pest, de tijden van de boerenoorlogen in de middeleeuwen. Maar ook rondom bijvoorbeeld getallen als het jaar 1000. Tegen het jaar 1000 had je een duidelijke toename van verwachting en uitkijken naar. Dus dat is helemaal zo gek niet. En het geldt trouwens ook weer voor de 20e eeuw. En u kent daar misschien wel verschillende voorbeelden van. En ook tegen het jaar 2000 speelt het natuurlijk weer op. Hè. Wij hebben inmiddels ook een millenniumwisseling achter de rug. Wanneer zal het gebeuren en hoe lang nog? Hoe lang nog? En hoe zit het dan precies met de eindtijd en met de eschatologie? Dat is de leer van het einde. Eschaton betekent einde. De Bijbel heeft, zeker het Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament trouwens al, volop, zeker bij de profeten, bevat een hoop eschatologie. Woorden over dat einde. Wat is het doel daar nou van? En wat moeten wij met die woorden? En wat kunnen we ermee? Het was interessant als de discipelen dan vragen, Heer, wanneer en hoe weten we dat Jezus begint met twee waarschuwingen, twee dingen die je niet moet doen. Je moet je niet laten misleiden. En B, je moet je niet laten verontrusten. Dus hij geeft eigenlijk niet rechtstreeks antwoord. Hij zegt eerst wat je niet moet doen. Laat je niet misleiden, laat je niet verontrusten. Soms denk ik wel eens, zeker als je sommige lectuur en blaadjes hierover leest, dat je denkt, zou ze Matteüs 24 nou gelezen hebben? Want het is soms juist zeer alarmerend wat je allemaal leest. En mensen worden er soms ook een beetje bang van. Maar de eerste boodschap van Jezus over de eindtijd is, laat je niet verontrusten en laat je niet misleiden. En vervolgens legt hij uit dat die dingen die hij noemt, valse profeten, oorlogen, honger, aardbevingen, dat die nou precies het einde niet zijn. De dingen die wij vaak tekenen van de eindtijd noemen, dan zeggen Jezus, nee, dit zijn het juist niet. Ja, ik zou bijna zeggen, dat is gewoon, dat gebeurt, dat moet ook gebeuren, zegt Jezus. Dat is de gang van de geschiedenis. En je ziet het ook door de eeuwen heen steeds weer gebeuren. Maar Jezus zegt, dat zijn geen tekenen van de eindtijd. En weet je waarom dat zo belangrijk is? Dat niet de tekenen van de eindtijd zijn. Want het is echt gelukkig maar dat geen tekenen van de eindtijd zijn. Omdat ze niet beslissend zijn. Omdat ze niet bepalend zijn. Zij geven niet de doorslag. Wat beslissend is, lezen we in vers 14. Wat bepalend is, wat de doorslag geeft, dat is het evangelie van het koninkrijk. En dat is ook de reden dat we ons niet hoeven laten verontrusten. Want de boodschap van Jezus is, het eindigt niet in chaos, het eindigt met het koninkrijk. We zijn ergens naar onderweg, dat meer dan de moeite waard is. En dat staat vast. Daar hoef je dus geen zorgen over te maken. We zijn op weg naar het koninkrijk. Dat is het einde. In de letterlijke zin van het woord telos, het Griekse woord telos, voleinding, bestemming zit daarin. Het einde van de wereld is het begin van het koninkrijk. En die andere dingen dan, die Jezus noemt, want hij besteedt natuurlijk best wel veel aandacht aan. En ze doen er in die zin ook wel toe, want ze maken indruk. Ze zijn soms ook zwaar te verdragen. Jezus zegt daarvan, ja weet je, dat is het begin. Het is niet het einde, dat is het begin van de weeën. Oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, valse profeten, vergeet ze ook niet. Dus in de Statenvertaling zegt zelfs, dat is nog maar het begin. Nu begin je al een beetje te vermoeden waarom hij volhard moet worden. Maar let dan ook weer op de bemoediging in die woorden van Jezus, want hij zegt, het is het begin van de weeën. Kijk, als er een begin is, dan betekent dat, het duurt nog even, we zijn er nog niet. Je moet geduld hebben, je moet volharden. Maar Jezus noemt het begin van de weeën. En weeën, dat weten we allemaal, die kondigen iets aan. Namelijk een geboorte. Een nieuw begin. Toekomst. Hoop. Met andere woorden, wat Jezus zegt is, ik bedoel, hij tekent de nood van de wereld. En die bagatelliseert hij niet. En wij weten vandaag de dag ook verdraaid goed hoe verschrikkelijk het in deze wereld toe kan gaan. Maar Jezus zegt, de nood van de wereld en ook de nood van de kerk is barensnood. En die kan heftig zijn. Velen hier weten dat uit ondervinding en anderen door ernaast te staan niet te weten wat ze moeten doen en zich machteloos te voelen en zo. Maar het leidt meestal wel ergens toe. Het is lijden met perspectief. En daarom komt het in de eindtijd aan op stand houden. Op volharden. Vanuit die belofte, vanuit dat perspectief, het einde is het koninkrijk. Wat we nu meemaken zijn weeën en weeën zijn uiteindelijk boodschap van hoop. Laat je niet ontmoedigen, laat je niet van de wijs brengen, maar blijf geloven, hopen en liefhebben. Vooral dat laatste. Want het drama van de eindtijd, in dit gedeelte, het drama van de eindtijd, dat is nog niet eens die oorlogen en die hongersnoden en die aardbevingen. Het drama, zegt Jezus, is dat de liefde bekoelt. Dat is het grootste gevaar waarvoor hij de apostelen en over hen heen de gemeente waarschuwt. Mensen, je moet het volhouden in de liefde. Pas op dat je niet verkilt, dat je niet bekoelt. Als je vers 9 tot 13 leest, dan zie je ook dat het niet over de wereld gaat, het gaat over ons. Ze zullen jullie onderdrukken, ze zullen jullie haten. En dan, velen zullen ten val komen. Ze zullen elkaar verraden. Dat gaat over de gelovigen. En elkaar haten. En er zullen talrijke valse profeten komen. En die velen zullen misleiden. En daar ligt het gevaar op de loer. Dat onder die druk de liefde bekoelt. En dat is heel ernstig. Want als de liefde in de gemeente van Christus niet overeind gehouden kan worden, waar dan wel? Als hier de warmte van de liefde van Christus niet meer aanwezig is, ook in de onderlinge liefde, waar dan wel? John Piper zegt over deze tekst, Dat zou onze grootste angst moeten zijn. Dat we koud worden. Onze grootste angst hoeft helemaal niet te zijn dat we niet precies weten wanneer het gebeurt en of we wel de goede eindtijdtheorie hebben of de goede eschatologie. Daar hoef je allemaal niet zo bang voor te zijn. Je grootste angst zou moeten zijn om koud te worden, om niet meer de tranen van de Vader te huilen. Zoals Jezus hier huilt over Jeruzalem. Hier staat het niet letterlijk, maar in Lucas wel. Als hij daar Jeruzalem ziet, dan huilt hij over die stad. Dan is hij geraakt, dan is hij bewogen. En dat is waar hij zijn leerlingen eigenlijk voor toerust hier en voor klaarmaakt. Om mensen te zijn die huilen over de nood van de wereld, die de liefde volhouden tot het uiterste, die de liefde prediken en leven. Het koninkrijk van God is het rijk van de tot het uiterste volgehouden liefde. En het punt is een beetje bij liefhebben, ja, op zich kan iedereen dat wel op de een of andere manier, maar dat volhouden. In het huwelijk hebben wij soms de handen vol aan. Ik bedoel, trouwen is niet zo'n probleem. Ja, het kost een hoop geld, je moet van alles organiseren. Maar als het zover is, geniet je ervan. De meeste mensen tenminste, denk ik. En heb je ook geweldige, soms hele roze verwachtingen. En in elk geval de beste voornemens. Je bent verliefd en je wilt het blijven. En je wilt van elkaar blijven houden. Maar heel veel mensen die hier zitten weten dat het in de praktijk van het gewone leven soms gewoon een klus is. Ik sprak nog niet zo lang geleden iemand. Jonge vent eigenlijk nog. Jaar of 10 getrouwd. Waar het niet meer gaat zoals het was in het begin. En die tegen me zei, nou ja, ik heb gewoon een commitment gemaakt. Ik zal trouw blijven. Maar het is soms een hell of a job. Dat is ook liefde, denk ik dan. Kiezen voor trouw. Maar dat is die andere kant ervan. Het is niet eenvoudig. In de gemeente idem dito. Ik was ontroerd door de getuigenissen net hier van de mensen van de Alpha-cursus. Mensen die opnieuw de liefde van God of voor het eerst leren kennen in hun leven. Geweldig. En je hebt dat ook vaak als er bijvoorbeeld een doopdienst is. En mensen hun getuigenis geven en gedoopt worden. Dopen is eigenlijk altijd net zoiets als trouwen. Je verbindt je aan Christus. Je gaat deel uitmaken van de bruid. En ja, dat is fantastisch. En dan heb je ook vaak een roze bril op als dopeling. Je ziet die gemeente zitten, die denken, wat geweldig om hier deel van uit te mogen maken. Allemaal fijne mensen. Ja, meestal wel. Maar niet altijd. Ik bedoel, dat is ook een gewone sociale wetmatigheid waar gemeenschappen gevormd worden. Daar vindt ook wrijving plaats. En er ontstaat soms oneenigheid. En soms denk ik wel eens, want ik heb ook vanuit mijn rol nog alles te maken met conflicten in kerken, in gemeenten. En soms verbaas ik me over hoe diep dat gaat. En hoe hard dat soms gaat. Ik bedoel van hart tegen hart. Maar soms denk je dat juist daarmee te maken heeft. Omdat we allemaal geloven. En dat dat zo diep in ons leven heeft ingegrepen. Dat dat zo ontzettend met onze hele existentie te maken heeft. Maar dat de keerzijde daarvan soms ook is dat het daarom ook zo enorm kan knallen. Zoals overigens, nou daar heb je de vergelijking weer. Ik me soms verbijsterd ben over echtscheidingen. Hoe mensen elkaar kapot kunnen maken die elkaar ooit lief gehad hebben. Maar misschien wel daardoor. Ze zijn zo intiem geweest met elkaar en als het dan gaat knallen, dan lukt het ze ook niet meer om dat op een of andere fatsoenlijke manier uit elkaar te gaan. Maar dan ontstaat er in plaats van liefde haat, in plaats van warmte, enorme kilte. Dus eenvoudig is het niet om de liefde vol te houden. Ik wil er zo nog een paar dingen over zeggen, maar er is nog één dingetje. Ik heb het gehad over de liefde binnen je huwelijk, binnen je gezin. Liefde binnen de gemeente. Maar in dit gedeelte, ik liet u straks die plaatjes zien van die 5 verhalen, zit ook een soort spanningsboog op deze 2 hoofdstukken. Het eindigt met die gelijkenis van de schapen en de bokken. En daar gaat het over de vluchteling. De hongerige. De gevangenen. De zieken. En waar Jezus dan zegt tegen die mensen die een beetje verrast reageren, wanneer hebben we, ja, zover je het gedaan hebt, heb je het aan mij gedaan. / zover je het niet gedaan hebt, heb je het aan mij niet gedaan. Wat enorm ingrijpend is, hè? Waar Jezus dus zegt, als je een ander in de steek laat, laat je eigenlijk mij in de steek. Maar ook de mooie keerzijde ervan, waar je een ander goed doet, doe je mij goed. Dat is niet eenvoudig. Ik heb een tijdje als vrijwilliger in de gevangenis meegedraaid. Ik heb natuurlijk als predikant ook pastoraat gedaan. Ik heb te maken gehad met vluchtelingen. Ik zal u eerlijk zeggen, daar heb je echt een lange adem voor nodig. Dat zijn vaak lange processen. En je ontvangt vaak helemaal niet de dankbaarheid die je diep in je hart toch wel graag zou willen. Of in elk geval ook nodig hebt om het vol te houden. Dus moet je die volharding ergens anders vandaan halen. Het zijn dingen van lange adem. En bijvoorbeeld vluchtelingen waar je dan heel veel voor gedaan hebt, die ineens verkast zijn. En misschien lukt het ze helemaal niet meer om contact met je op te nemen, maar je denkt dan, oké, ja, jij ook bedankt. Goed, volgende. Nee, dus... liefde niet laten bekoelen. Ik denk dat als Jezus daar hier zo de nadruk op legt, dat hij ook heel erg beseft, dat is niet eenvoudig. Mensen storen ons soms in ons gewone leven. Het was soms net gezellig in je leven. Het ging net allemaal relaxed, zoals het tegenwoordig dan heet. Hè? En dan is er weer zo iemand die je lief moet hebben. Laat me daar drie dingetjes over zeggen, heel kort. Om te beginnen, liefde is een keuze. Dat had ik net eigenlijk al bij dat voorbeeld van die jonge man die 10 jaar getrouwd was. Hij zei, ik heb ooit een keuze gemaakt, aan die keuze houd ik vast. Dat is ook liefde. Dat je voor kiest om het vol te houden. En daarmee heel dicht daartegenaan, liefde is ook vaak, heeft te maken met offervaardigheid. Liefde van Christus is het grootste offer wat ooit gebracht is. En daarin een voorbeeld voor ons, dat liefde vraagt soms offers. Je doet iets niet omwille van jezelf, maar omwille van die ander. Je investeert in de ander. Soms gaat het ook een beetje ten koste van jezelf. Dat is tegenwoordig helemaal niet populair. Want er wordt allemaal geleerd dat we vooral voor onszelf op moeten komen. En goed in ons vel moeten zitten. En dat is op zich ook zo. Maar de liefde is toch hetgene wat soms dan toch die tweede mijl gaat. En die extra stap doet. En die extra investering. Dat is liefde. En ten derde, en daar zit voor mij het diepe, vergeet dat nooit, liefde is uiteindelijk een geschenk dat we ontvangen van Christus zelf. Door de Heilige Geest. Romeinenbrief. Liefde mag je ontvangen, je mag erom bidden. Je mag erom vragen, je hoeft het niet uit je eigen tenen te trekken. Sommige mensen, met alle respect, daar hou ik niet van. En ik weet ook niet waar ik het vandaan moet halen om het wel voor elkaar te krijgen. En een van de manieren waarop ik geleerd heb om daarmee om te gaan, is dan voor mensen te gaan bidden. Gewoon maar niet... natuurlijk niet bidden van, Heer, wilt u hem eindelijk in laten zien wat een sukkel die is en dat hij mij vergeving moet vragen en zo. Dat allemaal niet. Gewoon vragen, Heer, zegen hem. Heer, wilt u hem geven wat hij nodig heeft? Wilt u hem tot bloei laten komen? Wilt u hem tot zijn recht laten komen? En dat klinkt nu simpeler dan het is, hoor. Wat ik moet zo... Oké. Heer, wilt u... Want dat zit niet van nature in mijzelf. Maar het zijn manieren die God mij geleerd heeft om... niet te verkillen. Want dat is wel apart, zonder dat ik er een automatisme van wil maken, maar vaak werkt het wel zo, dat als je voor iemand gaat bidden, dat je hem op een gegeven moment gaat liefhebben. Dat is het geheim van bidden in het algemeen. Waar je voor bidt, raak je bij betrokken. En daar krijg je ook dan soms gevoel voor. Het loopt dus uiteindelijk altijd via Christus. En misschien dat ook helpend. Dat je dus mag ontdekken, ik mag die ander zien door Christus heen. Ja, van Christus hou ik, toch? Hem heb je lief. Dus als je denkt van, ik heb met haar moeite, maar je zet Christus ervoor, dan ziet ze er ineens ook anders uit. Ze ziet eruit alsof ze met Christus bekleed is. En dat is de weg van de liefde. Piper zegt, mijn eschatologie, mijn leer van de eindtijd in een notendop is dit. De ijskap groeit, maar ik wil branden voor Jezus. My job is to torch the glacier. De glacier, hoe spreek je dat uit? Maar in elk geval, dat is mijn roeping. Om die ijskap te laten smelten. Terwijl die aan de ene kant groeiende is. En de liefde verkilt en de wetteloosheid toeneemt. Maar ik mag als een volgeling van Jezus de warmte in de wereld blijven brengen. Aansteken met zijn liefde. En dat zijn eigenlijk een beetje de twee kanten van de eindtijd. Dat is een tijd waarin de dingen zich ook toespitsen. Aan het eind van Openbaring 22 staat dat ook. Wie heilig is, wordt nog heiliger. Wie vuil is, wordt nog vuiler. Dingen gaan zich toespitsen. En je wordt steeds meer ook, als het ware, ertoe gedreven om een keus te maken. Waar wil ik bij horen? Hoe wil ik verschil maken? Wie wil jij zijn? In de eindtijd. Ik vroeg aan het begin, heeft eschatologie ook een doel? Waarom wordt het ons verteld? Nou, het doel van eschatologie is om ons te leren te leven vanuit het einde. We weten waar het naartoe gaat. Naar liefde, naar gerechtigheid, naar eeuwige trouw, naar een nieuwe wereld. En Jezus zegt, jullie zijn daarna onderweg. Leef dan zodanig. Als je gelooft dat de liefde uiteindelijk het verschil maakt, leef dan uit die liefde. Daarom heeft profetie ook altijd te maken met tranen. Een profeet is iemand die huilt om de nood van de wereld. Profeten zijn geen wiskundigen die sommetjes maken en zeggen, 2024, yo, let op. Profeten zijn mensen die met hun hart de boodschap van God doorgeven, die geraakt worden daardoor. Amen. Zo is het. Even kijken. Laat zien. Got it. Annemieke heeft misschien wat voor je, dat weet ik niet. Maar hartstikke goed. Je bent echt tot het eind erbij gebleven. En ik hoop dat we er allemaal tot het eind zijn bijgebleven. En dat we er allemaal tot het einde letterlijk ook bij blijven. Totdat hij komt. Met een brandende betrokkenheid vanuit het hart van God. Kijken naar de wereld. En zo leven vanuit het einde naar het einde. En verschilmakend omdat de liefde niet bekoelt. Amen. We gaan luisteren naar een lied dat u ook zachtjes mee mag zingen en daarna gaan we met elkaar bidden.